Goedemorgen gemeente. Vandaag is onze voorganger onze eigen predikant dominee Vogel. De organist is Aart van Andel en mijn naam is Hans van den Burgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 149 de versen 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 149 de versen 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Na stil gebed, votum en groet zingen we uit gezang 117 vers 1. Gezang 117 vers 1. Naar de geboden zingen we uit gezang 117 vers 4. Gezang 117 vers 4 naar de geboden. Na het eerste gedeelte van het formulier voor het avondmaal zingen we weer uit gezang 117 en dan het vijfde vers. Gezang 117 vers 5. Naar de gebeden zijn de schriftlezingen uit Jesaja 10, de versen 24 tot en met het tiende vers van Jesaja 11. Jesaja 10, vers 24 tot en met vers 10 in Jesaja 11. De tweede schriftlezing is uit Matteüs 2, de versen 19 tot en met 23. Matteüs 2, de versen 19 tot en met 23. Vervolgens gaan de kinderen naar de zonneschool en dan zingen wij uit schriftberijming vers of lied 4, de versen 1, 2, 3 en 4. Schriftberijming 4, de versen 1, 2, 3 en 4. Na de verkondiging zingen we wederom uit schriftberijmingen 4 en dan de versen 5, 6 en 7. Schriftberijming 4, de versen 5, 6 en 7. Na dankzegging en voorbeden en de collecte is de slotzang uit gezang 3, de versen 1 en 5 uit de oude berijming, dus de gezangen achter de oude berijmingen. Gezang 3, de versen 1 en 5 uit de oude berijmingen, de gezangen achter de oude berijmingen. Ik wens u een gezegende dienst.
We gaan eerst de tweede adventskaars gaan we aansteken. Ik weet alleen niet wie mij gaat helpen daarmee.
Twee kaarsen staan te schijnen. Het licht is nog maar klein. Toch zal er nog verdwijnen. Dan zal er vrede zijn.
Dankjewel. Goedemorgen, gemeente. U hier in de kerkzaal en ook een hartelijke groet aan iedereen die met ons verbonden is via het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vanmorgen is dominee Vogel en we bereiden ons voor op het heilige avondmaal dat we volgende week hopen te vieren. In het gezin van Martin en Tessa van Herk is een dochter geboren. Ze noemen haar Marit. En bij Harmen en Sanne Eckhart ook een dochter en haar noemen ze Sarah. De avondmaalcollecte voor volgende week is voor de ebola-bestrijding. En na de dienst bent u van harte uitgenodigd om te komen koffie drinken. Henry Locht zal dan ook een presentatie geven over zijn missie naar Oeganda. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 149, de versen 1 en 3. En wensen wij elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet, der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed. We zingen gezang 117, vers 1. Luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God, en daarna zingen we vers 4, ik lag machteloos gebonden, gij komt en maakt mij vrij. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Thank you.
lezen nu met elkaar het eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het avondmaal. En we zingen daarna vers 5 en ook vers 7, als dat kan, organist. Vers 5 en vers 7 van gezang 117. Geliefden in onze Heere Jezus Christus. In het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor zijn gemeente het avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus heeft deze instelling als volgt beschreven. Ik heb zelf bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weer overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren, maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Om nu tot onze troost het avondmaal des Heren te houden, moeten wij ons vooraf beproeven en onze harten richten op het doel waartoe de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De ware zelfbeproeving is drieledig. Ten eerste overdenken ieder zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die niet ongestraft heeft gelaten, maar aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij deze vaste belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de gerechtigheid van Christus hem toegerekend en geschonken is, zo volkomen alsof hij zelf voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zichzelf of hij van harte bereid is met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te betonen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen, of hij alle vijandschap, haat en nijd aflegt en in liefde en vrede met zijn naaste wil leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Allen die geen droefheid over hun zonde kennen, niet op Gods belofte vertrouwen en in ongehoorzaamheid en onboetvaardigheid voortleven, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. En opdat Gods oordeel over hen niet verzwaard worden, vermanen wij hen, zolang zij zich niet bekeren, zich te onthouden van dit avondmaal, dat Christus alleen voor zijn gelovigen ingesteld heeft. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, door ons leven buiten onszelf in Jezus Christus te zoeken, belijden wij dat wij midden in de dood liggen. Wij vinden in onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volkomen. Wij dienen God niet met de toewijding die we hem verschuldigd zijn. Dagelijks hebben wij met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden. Nochtans, omdat ons door de genade van de Heilige Geest deze gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, mogen wij ervan verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Willen we samen bidden? Trouwe God en Vader in de hemel, als we zo'n lied zingen en we luisteren naar het formulier, we luisteren naar de geboden, we luisteren naar alles, dan komt er het verlangen. Het gaat in deze dienst ook over in verwachting zijn. En dat is inderdaad zo. We horen van ja, dat u nog eenmaal zult komen. En waarom u kwam. En waarom u komt. Dan weten we dat het zo totaal anders zal zijn als hier. Hoewel we, en we denken aan de afgelopen week, toch ook heel veel goede momenten mogen hebben. En goede dingen mogen hebben. En goede dingen met elkaar mogen vieren ook. En dat het goed mag zijn. En ik denk dat, als we dat zo zeggen, dat we dat ook hier wel mogen zeggen, dat we rijk bevoorrecht zijn hier in Nederland. Met al het goede waarmee u ons omringt. Maar dat lied van verlangen, dat blijft er ook altijd. Naar uw nieuwe wereld, waarop gerechtigheid woont. Waarop u zult wonen bij de mensen. Waarop u alle tranen van de ogen zult afwissen. En waarop er een maaltijd klaar zal staan. Een maaltijd, ja, waarvan de maaltijd voor volgende week maar een kleine afspiegeling is, maar wel een afspiegeling. We danken u dat u iets groots in het vooruitzicht stelt. En dat u ons hart ook daar open voor wil maken. En dat u juist ons verlangend wil maken naar meer dan ons eigen leven. Meer dan het zicht op ons eigen kleine bestaan. Maar dat u ons verlangen wil maken naar uw heerschappij over heel deze wereld. En over, als we over heel deze wereld nadenken, dan weten we, er gebeurt van alles. In onze kleine wereld gebeuren er veel verdrietige dingen, maar ook heel veel mooie dingen. Maar in de grote wereld gebeuren er ook heel veel mooie dingen, maar onze blik wordt vaak vertroebeld door alles wat er gebeurt aan ellende. En misschien zien we het zojuist ook wel scherp. En misschien is dat niet eens een vertroebeling, maar juist een scherp zien van wat een wereld zonder u eigenlijk is. Ten dode opgeschreven. En toch maakt u elke keer dat verlangen weer wakker. En we danken u daarvoor. We denken aan deze wereld, waarin er ver weg veel dingen gebeuren. We denken aan de gebieden in Syrië en Irak. We denken aan gebieden waar de ebola heerst. We denken aan zoveel gebieden. We denken ook aan het leed van mensen zomaar in deze wereld, in eenzaamheid, verlatenheid. We denken aan wat er gebeurt met grote mensen en met kleine kinderen. We weten dat wij daar ook niet volmaakt in zijn, dat we het niet goed doen in, ook niet in onze samenleving. Ook dat er kinderen sterven door verwaarlozing, maar ook dat er kinderen vroegtijdig van het leven wordt benomen, En we denken aan de abortuspraktijk hier, maar ook in andere landen. Er gebeurt van alles. En als we dan horen van uw koninkrijk dat komt, dan vragen we van u, geef dat we onze aandacht ook op u zullen vestigen. Dat we onze aandacht van onszelf en ons eigen kleine leven zullen afleren halen. Maar dat we onze aandacht ook op u mogen richten. U zult komen. Om de wolken van de hemel. We danken u dat u dat al hebt laten zien toen uw zoon gaf in de kribbe van Bethlehem. En als we dat dan volgende week weer mogen vieren, uw grote liefde voor mensen. Geef dan dat we zo ook ons zullen voorbereiden. Dat we dat ook bij onszelf vragen. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed. En dan vragen we ook maar, wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis. Laat het licht worden in ons leven, Heere God. En geef dat onze blik op de Heere Jezus Christus mag zijn. Zegent u ons zo, ook in het nadenken daarover. We willen u ook danken. Danken dat er nieuw leven mag zijn. En dat er twee gezinnen verblijd werden met de geboorte van een dochter. En we danken u zo voor de geboorte van Marit en van Sarah. En we danken u voor uw zorg voor de moeders, voor Tirza en Sanne. En voor Martin en Harmen, dat u goed voor hen gezorgd hebt. En we bidden van u, wees u met deze beide meisjes. En laat ze opgroeien, zodanig dat ze gelukkige mensen mogen worden. Onder u, onze enige koning, leraar en hoge priester, Jezus Christus. Geef dat ze zo hun leven mogen leven. We weten niet wat de toekomst brengt en wat ons leven zal brengen. Maar we weten wel dat als we onder uw hoede gaan, het ons aan niets zal ontbreken. Zegent u hen zo. Heere, wees u zo bij ons als we deze dienst beginnen. Denkt u aan ons hier in de kerkzaal, maar ook aan hen die met ons verbonden zijn. Wees u met de kinderen die zo naar de zonderschool gaan. Wees u met de kinderen bij de oppas. Zegent u heel uw kerk, ver weg en dichtbij, ook in deze plaats. En hoort u ons barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen Jesaja 10 vers 24 tot hoofdstuk 11 vers 10. En daarna lezen we een stukje uit Matteüs 2. U zou zeggen, wat ik nu ga lezen, het eerste gedeelte is uit een soort oorlogsdagboek. Want het is inderdaad spannend voor Israël, voor Juda vooral. Jesaja 10, vers 24. Daarom, zo zegt de Heere van de legermachten, wees niet bevreesd, mijn volk dat in Sion woont, voor Assyrië, wanneer het u met de staf zal slaan of zijn stok tegen u zal opheffen, zoals hij eens bij Egypte deed. Want nog een klein moment en dan is de gramschap voorbij en zal mijn toorn zich richten op hun vernietiging. Dan zal de Heere van de legermachten over hem de geesel zwaaien, zoals eens Midian is geslagen bij de rots Oreb. Zijn staf zal over de zee zijn en hij zal hem opheffen, zoals hij eens bij Egypte deed. Op die dag zal het gebeuren dat zijn last van uw schouder zal afglijden en zijn juk van uw hals. En dat juk zal te gronde gericht worden omwille van de gezalfde. Hij komt naar Ajat, trekt Migron door. De Michmas legt hij zijn uitrusting af. Dan trekken zij de bergpas door. Geba is ons nachtkwartier. Rama beeft. Gibea, de stad van Saul, slaat op de vlucht. Gillet uit, dochter van Galim. Laïs, sla er acht op. Arm Anatoot. Want Mena vlucht, de inwoners van Gebim brengen zich in veiligheid. Vandaag nog staat hij in Nob en zwaait met zijn vuist tegen de berg van de dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Zie, de Heere van de legermachten, zal met geweld de takken afhouden. De statige woudreuzen zullen worden omgehakt en de hoge bomen neergeworpen. Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer en de Libanon zal vallen door de machtige. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Izei en een loot uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen ze bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Want men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Izei er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. We lezen uit het Nieuwe Testament, uit Matteüs 2. Matteüs 2 vanaf vers 19. En de Heer Jezus is met zijn moeder en Jozef naar Egypte gegaan. En dan lezen we, toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar dat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Zover de lezingen uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. Het gaat straks, jongens en meisjes, bij jullie en in de kerk over een afgehouwen stronk. Afgehouwen tronk staat erin. Wat is dat nou? Weet je wat je, zul je straks wel iets over horen. En dan komt er een, uit die stronk komt er een, iets groeien. En waar je aan moet denken, moet je straks als je op het grasveld bent, daar vlak bij die lantaarnpaal, er zit er nog zo'n stronk in de grond. Je ziet hem bijna niet, maar als je erover, je kunt erover struikelen. En dan moet je maar eens goed kijken en moet je zeggen van, kan er hier nog iets uit voortkomen? Kan er hier nog iets groeien? Kan er nog een boom uitkomen? Nou, daarover gaat het. Over, nou, niet over die boomstronk daar. Maar daar gaat het wel straks over bij het verhaal. Over de afgehouwen, de omgehouden stronk van Izei. Ja, moet je straks, als je buiten komt, moet je er maar eens naar kijken. Dan mogen jullie nu naar de zonneschool. En we zingen hier. We zingen straks vers 5, 6 en 7 uit Schriftberijming 4. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Prachtig gedeelte is dit eigenlijk. Over die wolf en het schaap. De wolf komt bij de schapen in de stal. Nou, dat spreekt tot de verbeelding. En we weten alles van de wolf en de geitjes, bij wijze van spreken. En wat hier nou staat, dat zet nou alles op zijn kop. Alles op zijn kop. Een zuigeling zit bij het hol van een adder. Zo'n giftige slang. Men zal geen kwaad doen, nog verderf stichten op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. En in al die woorden die daarin spreken, dan zeg je van ja, dat is de grote toekomst. En dat is misschien ook wel de grote toekomstdroom. En misschien zeggen wel mensen ook, ja, dat is de grote toekomstillusie. Want zo zal het nooit zijn. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Zeg je zegt van, nou ja, dat zal wel niet waar wezen. Er zal wel niks van terechtkomen van die wereld. Die nieuwe wereld van God. En ja, zulke mensen zijn er natuurlijk. En laten we eerlijk zijn, als we om ons heen kijken, zie je dat hier op aarde nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. En ik hoef al die voorbeelden niet te noemen, want ze staan op ons netvlies. En we weten het, wat er gebeurt in deze wereld. We weten ook heel veel dingen niet, waar we niet aan willen denken, maar die gebeuren ook. En dan denk je van, ja hoe kan dat nou eigenlijk? En denk je van, ja, daar wordt gesproken over vrede. Vrede heerst alom. En die wolf bij het lam en de kalf en jonge leeuw. Nou, het toppunt van vrede. Je zou zeggen, het paradijs keert terug. En je kijkt om je heen en je zegt, nou, dat zie ik helemaal niet. Andere mensen zeggen van, ja, heb je het wel hard genoeg geprobeerd? Als we er met elkaar voor gaan, dan lukt het ons. Je kunt inderdaad heel cynisch zijn, hè? Het lukt me toch niet. Nee, dan ben je net als die slaaf die zijn ene talent maar in de aarde verborg. En zegt van, nou ja, mijn heer, die vraagt van mij toch dingen die ik niet kan waarmaken. Laat ik het maar verstoppen, want het lukt toch niet. Dat gevoel van, nou, het lukt toch niet. En als ik iets geef, nou, het is een druppel op een gloeiende plaat. Wat heeft iemand daar nou aan? En weet je wel hoe corrupt ze zijn daar? En weet je wel wat dit? En weet je wel van dat? En je kunt, als je cynisch wordt, kun je aan luiheid ten onder gaan, denk ik wel eens. Ja, dat kan. En aan egoïsme. Maar wat wel duidelijk wordt in het gedeelte dat we gelezen hebben, is dat het niet iets is van ons mensen om dat nou voor elkaar te krijgen. Dat het eigenlijk gewoon een geschenk van God moet zijn als die nieuwe wereld er komt. Dat niet iets is wat wij mensen nou even voor elkaar zullen boksen. Je moet je best doen op de plaats waar je woont. Je moet woekeren met je talenten. En als je alleen maar cynisch bent en zegt van, nou, dat helpt toch niet, dit helpt toch niet, dan moet je eens afvragen of je inderdaad heel erg op jezelf bewogen bent. Maar het wordt ook duidelijk dat het iets van God moet zijn, wil het werkelijk wat worden. En dat zie je ook gewoon gebeuren in dit gedeelte. En er wordt over een rijsje en een lood gesproken. Een twijgje en een lood staat er hier. De oude vertaling, een rijsje en een scheut. Het tekent van nieuw leven. Straks weer voorjaar mag worden, dan zie je het weer gebeuren. Maar er wordt wel gesproken over een afgehouwen stronk, een tronk. Er is een boom omgezaagd. Omgehakt. En wat er nog van over is, is een tronk. En zeg maar gerust, dat is nou het beeld van mensen. Dat is nou het beeld van hoe God mensen ziet. Van alle menselijke pogingen het voor elkaar te krijgen. Er is niets meer. Net als, we moeten straks maar eens kijken daar. Er is niets meer. Een ten dode opgeschreven restje boom. Dat is het beeld van machteloosheid en hopeloosheid. En ja, daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Dat wordt hem niet meer. En je vraagt je af, is er nog wat leven in die wortels? Wordt het nog wel wat? Maar dat is het beeld van ons mensen. En dan kijken we eens naar de achtergrond van die woorden. En we hebben er ook al een paar gedeeltes voorgelezen, een paar versen naar voren gelezen. Dan zien we wat er aan de hand is. Het tienstammenrijk van Israël is al gevallen in de handen van de Assyriërs. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. En die grootmacht, dat was een hele grote grootmacht in die tijd, onderwierp alle volken in de buurt. En zeker zo'n staat als het tienstammenrijk, waar je geen staat op kon maken, werd omvergehaald. Wat hebben we aan die mensen? We willen rust aan onze grenzen. En de Assyriërs waren behoorlijk breed. En waarom komt het nou zo dat Israël zo is afgewezen, dat er niks van Israël is overgebleven? Ja, dat is het verhaal van de schuld van Israël. Dat is het verhaal wat je de hele Bijbel doorvindt. En ze deden wat goed was in hun eigen ogen. In die tijd was er geen koning eerst, daarna was er wel een koning. En ging het ook mis. De weg van God werd niet gezocht en werd niet gegaan. En dan is Israël gevallen. En het tweestamrijk Juda zit erg in de piepzak. En waarschijnlijk is het wat later dan de profetie van die we vorige keer gelezen hebben over een kind is ons geboren. En koning Hiskia is waarschijnlijk aan het bewind. En Hiskia zoekt hulp bij Egypte of Ethiopië. Hij zoekt overal hulp. En nu laat Assyrië ook de tanden zien aan Juda. Juda is bang. Ook al hebben ze die tempel in Jeruzalem. Ook al hebben ze de Heere bij wijze van spreken binnen de muren van hun stad. Ja, de Heere in de muren van hun hart is nog wel wat anders. En ze zien terecht de bui al hangen. En dan gebeurt het. Hij komt naar Ajat. Hè? Dat staat in vers 28. Dat zijn de Assyriërs. Dat is Asser. Hij komt naar Ajat. Hij trekt Michmon door. Te Michmas legt hij zijn uitrusting af. En zo gaat het verder. En je ziet ze, als je dat op een kaartje zou zien, al die plaatsen, dan zie je de Assyriërs zo van het boven naar Jeruzalem naderen. Het is net als in de Tweede Wereldoorlog ze zijn. Dan hoorde je, en dat is omgekeerd natuurlijk, de geallieerden zijn Parijs al voorbij. Ze zijn nu bij Luxemburg. Ze zijn nu daar. En dan omgekeerd, een negatief bericht. En uiteindelijk zijn ze nog op geen 50 kilometer van Jeruzalem. Ze kunnen hier zo zijn. Ze zwaaien met hun vuist tegen de berg van de dochter van Sion. De heuvel van Jeruzalem staat er in vers 32. Zo is de toestand in het land. Het is heel spannend. En je kunt zeggen van ja, dat is vroeger, dat is niet zo spannend voor mij. Maar je moet je voorstellen dat je in zo'n oorlogsgebied leeft. De vijand, en het was werkelijk een vijand. Het was niet een vijand die je in leven liet. Het was een bruut. Asser. De vijand staat voor de poort haast. Hoe zou je je voelen? Waar zou je aan denken? Waar zou je zeggen van, wie helpt mij nog? En toch, je hoeft maar een bladzijtje om te slaan in je Bijbel. En dan is het totaal anders. Dan wordt er geschreven over die wolf en die geit. En dan wordt er gesproken over die koe en die berin zullen samen weiden. En men zal nergens meer kwaden of verderf aanrichten op heel mijn berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. Vrede onderling tussen dieren en mensen. Tussen God en mens. En zou zeggen van, hoe kom je nou van het ene, van die angst, in het andere. In die vrede. Wat is nou de verbindende schakel? Hoe doe je dat nou zo? Hoe kun je nou zo snel schakelen? En niet alleen maar zo snel schakelen in je hoofd, maar dat je er ook nog in gelooft. En dat je er ook mee verder gaat. Dan moet je eens goed letten op wat God aan het doen is. Want ja, hij is tenslotte de enige die van een uitzichtloze situatie een hoopvolle situatie kan maken. Een uitzichtloze situatie van verderf en dood. Een situatie van vrede. En wat doet hij? Nou, vanmiddag zullen we het hebben over de naam van de Heer. Nou, de Heere God heeft hele vele namen. Maar een van die namen zou je kunnen zeggen, hij is ook de grote houthakker. Want dat doet hij. Hij is als een houthakker die een bos aan het kappen is. En wat wordt er dan eerst weggekapt? Nou, dat hebben we ook gelezen. Zie, de Heere van de legermachten, vers 33... zal met geweld de takken afhouwen, de statige woudreuzen zullen worden omgehakt en de hoge bomen neergeworpen. Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer en de Libanon zal vallen door de machtigen, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen tronk van Izei. En een scheut en een lood uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Met andere woorden, de Heere God kan het niet langer aanzien dat Assyrië het voor het zeggen heeft. Assyrië is door hem gebruikt om zijn volk te straffen, dat is waar. Maar het maakt niet de dienst uit. En met de botte bijl trekt die grote houthakker door het bos van de macht van Assyrië. En al die machtige bomen, die worden neergehaald. Al die bomen worden omgehakt. En waarom? Om die ene boomstronk alle licht te geven. Met andere woorden, het hele bos wordt uitgedund om die ene boomstronk heen. Die moet alle licht en lucht en alle voedsel krijgen. De tronk, de afgehouwen stronk van Izei, die niks meer voort lijkt te stellen. Die bedreigd wordt, die krijgt alle aandacht. En moet eens goed kijken naar die houthakker. Al die hoge bomen gaan neer. En hij gaat tenslotte bij Jeruzalem, bij zijn volk, bij die tronk zitten. Hij gaat er op zijn knieën bij zitten. En hij, en dat kan werkelijk hij alleen, laat uit dat die afgehouwen stronk een nieuw boompje groeien. Uit de wortel schiet een rijsje omhoog. Een nieuwe scheut, een nieuwe lood. Nou, dat is het werk van God. Dat is het werk van God alleen. Hij maakt een nieuw begin met zijn volk Juda. Hij geeft het een nieuwe kans. Inderdaad, een nieuwe kans. Een nieuwe koning. En daarom wordt er ook gesproken over die afgehouwen stronk van Izei. De Izei is de vader van koning David. Dus als gaat het weer helemaal opnieuw beginnen. En gaat de Heere God weer helemaal van vooraf aan nieuw beginnen. Alsof er nog nooit een koning is geweest. Hij zit er op zijn knieën bij en hij zorgt er weer voor. Hij gaat weer opnieuw beginnen. En ja, hoe zal dat dan gaan? En wie gebruikt God er dan voor? En dan denk je, afgehouden tronk van Izei. En je zou kunnen denken, nou dat zal koning Hiskia wel zijn. Nou, koning Hiskia was een geweldig mooie koning. Heel goede koning. En we kennen dat verhaal wel van dat later inderdaad Assyrië voor de poorten van Jeruzalem staat. En een brief overhandigt aan Hiskia, waarin staat dat ze maar beter de stad kunnen opgeven. Anders zullen ze er allemaal aangaan. Het is een prachtige geschiedenis, nou niet van het geweld, maar wel dat Hiskia dan daarna met die brief naar de tempel gaat en de brief zo voor het altaar neerlegt voor het oog van de Heere. Heere God, kijk nu eens wat er in die brief staat. En de Heere God geeft hulp en Assyrië wordt verslagen. En je zou zeggen van, nou, het heeft dus alles te maken met Hiskia. Zo worden die hoge bomen van Assyrië neergehaald en kan Juda weer opgelucht ademhalen. Prachtig! En je zou zeggen, die woorden uit Jesaja 11 slaan dus op Hiskia. Maar ja, Hiskia, die krijgt het later ook wat hoog in zijn bol, we weten het, de geschiedenis. En hij heeft er niet voor kunnen zorgen dat die nieuwe wereld er kwam. En hij kreeg een zoon Manasse, nou dat was er ook één. Afschuwelijke afgoderij vindt er daarna weer plaats. Nee, Hiskia was het niet. En ja, 100 jaar later heb je nog een koning Josia. En die probeert de hele dienst van God weer ouderwets te maken. En weer zoals het was te maken. Maar na 30 jaar na zijn overlijden valt Jeruzalem alsnog in de handen van Nebukadnezar, de koning van Babel. En blijft er niks van over. Ja, we weten wel wie het is, maar ik neem u mee om te laten zien van, als het dan gaat over koningen, over Hiskia, over Josia, over andere mensen, dan wordt het niet veel. En waarom wordt het niet zoveel met ons mensen? Omdat we onszelf altijd meenemen. Omdat we altijd weer zelf in de weg staan. En altijd weer op onszelf gericht zijn. En altijd weer de dingen om onszelf laten draaien. Er is bij onszelf zo weinig openheid. En toekomstvisie voor Gods toekomst. En Gods werk in deze wereld. En als het van ons af zou hangen. Luther zei, weet je wat de grootste zonde is? Eigenlijk dat we navelstaren zijn. Hè? Dat we gewend zijn om zo naar onszelf te kijken. Nou, dat is het. We kijken niet naar voren, we kijken niet omhoog, we kijken niet naar God. En daarom gaat de Heere God het heel anders doen. Hij doet het niet met een koning van menselijke bloeden. Hij heeft het over de grote zoon van Isaï, de Messias. En we hebben het al over hem gehad, hè, vorige keer. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En daarvoor gaat het in Jesaja 7 over, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En hij zal Immanuel genoemd worden. En de Heere God laat uit die afgehouwen stronk van Isaï een nieuwe schuit voortkomen. De zoon van David, de Messias, de Christus, Jezus van Nazareth. En alles wat we voor de rest in Jesaja 11 lezen, slaat op hem. Hij zal dat doen. Die nieuwe aarde is zijn werk. Dat een beer en een koe tezamen zullen grazen, het toppunt van vrede, moet je je voorstellen. Dat is zijn werk. Werk dat God hem in handen legt. Maar hoe komt het nou dat het de Messias wel zal lukken, wat geen mens ooit gelukt is? Maar misschien moet ik eerst nog een andere vraag stellen, van is dat nou wel zo gegaan met Jezus? In de kribbe van Bethlehem. In het begin, als je dan Lucas 1 leest en Lucas 2 leest, denk je van, nu gaat het beginnen, hè? Het is zo'n mooie geschiedenis over die engel die bij Zacharias komt en die engel die bij Maria komt. En dan die engelen die zingen, ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. En dan lijkt het zo fantastisch goed gegaan. En Simeon, die komt de tempel in en neemt die kleine Jezus op zijn armen en hij zegt, nu zou ik wel kunnen sterven, laat uw knecht maar heen gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar wat lazen we uit Matthäus 2? Dat Jezus in Nazareth ging wonen. Opdat het woord vervuld werd van de profeet dat hij Nazarene zou heten. Dan denk je, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, dat heeft er alles mee te maken. Het is heel wat gepuzzeld om die woorden bij de profeten terug te vinden. Waar staat dat nou precies in de profeten? Nazoreer is wat anders dan Nazireer. Dat was iemand als Simson, die mocht geen wijn drinken en zich van andere dingen onthouden. Nou, dat was Jezus niet. Het woord lood of rijstje of spruit, wat er in vers 1 staat, dat lijkt verdacht veel op dat woord Nazarener in het Hebreeuws. Verdacht veel. Jezus gaat wonen in Nazareth. Dat onbetekenende dorpje in Galilea. Hij is dus inwoner van Nazareth, Nazarener. Maar in dat woordje klinkt dat woord spruit of lood door. Eigenlijk gaat hij daar wonen, op die onmogelijkste plaats, in het kleinste dorpje. Daar gaat hij wonen. En dan lijkt het wel helemaal niks te betekenen te hebben. Maar het is een nieuw begin. Een spruit en dan kijken we naar het werk van de Heer Jezus. Blinden worden ziende, kreupelen gaan weer lopen, doden worden opgewekt. Niemand hoeft honger te lijden, want Jezus voedt met 5 brood en 2 vissen. Zo enorm veel mensen. Het lijkt allemaal zo goed te gaan, maar het loopt zo heel anders. Jezus hangt aan het kruis, hij sterft. Hij staat op uit de dood, vertellen de discipelen. 2000 jaar geleden. En je denkt, wat zie ik er nou van? Wat zie je er nou van, dat het werkelijk vrede zal zijn? En die vraag komt naar voren. Van, als Jezus het is, waar zie ik dat dan aan? En waar zie ik dan die vrede? Zo'n vrede dat zelfs de dieren het goed met elkaar kunnen vinden. Of dat zelfs de mensen het goed met elkaar kunnen vinden. Misschien kan ik dat beter zeggen. Wat zie je daar nou van? Vroeg Johannes de Doper ook, bent u nou werkelijk degene die komen zou? Nou, ik ben het wel, zegt de Heer Jezus. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt niet, ik ben het wel, echt wel. Kijk maar wat je ziet. En Jesaja mag dan in die grote toekomst kijken. En hij ziet waar het allemaal op uit gaat lopen. De Messias zal dat grote vrederijk laten komen. En we zien Jezus, de Messias, en we zien hem wonen in Nazareth. Maar we wachten op zijn terugkomst. En ondertussen is hij bezig om dat rijk te laten komen. Hij is bezig met die revolutie. Hij is ermee bezig op de aarde toen hij zijn leven gaf aan het kruis. We denken, ja, wat betekent dat nou? Hij stierf. Wat betekent dat nou? Het is de grootste overwinning aan het kruis op de zonde van de mensen. De grootste overwinning op de dood als gevolg van die zonde. De grootste hobbels heeft hij weggenomen. En hij ging naar de hemel om vanuit de hemel alles klaar te maken. En hij zond zijn geest. En als zijn geest werkt, gaat er wat veranderen. Maar daarom lezen we ook zo vaak in de Bijbel dat Jezus zal terugkomen. Dat er straks ook het oordeel zal volgen. En dat straks uit de hemel dat nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel. Zoals God dat bedoeld heeft. En Jesaja ziet dat allemaal in één oogopslag gebeuren. Hij ziet die hele geschiedenis van die Messias samenkomen in het ene vergezicht op die berg. Er zal geen kwaad meer zijn, nog verderf op heel mijn heilige berg. Maar hoe komt het nou dat het Jezus wel zal lukken? En alle mensen bij elkaar niet. De Verenigde Naties, daar hoef je het uiteindelijk niet van te verwachten. Wat lezen we in vers 2? Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heeren. De Messias, Jezus, is niet zomaar Jezus van Nazareth. Niet zomaar een mens met verheven idealen. Met mooie voornemens. Hij is God met ons. Hij is degene op wie de geest van de Heere zal rusten. En dat betekent, als de geest van de Heere op je rust, totaal. Dat hij helemaal in dienst staat van God zelf. De volheid van de geest rust op Christus. Geest van wijsheid en verstand. Geest van raad en sterkte, geest van kennis en vrezen des Heeren. Alles wat de koning nodig heeft om te regeren. Dat heeft Jezus. Op hem rust de geest van God. En waarom lukt het nou Jezus? Omdat God het zo wil laten lukken. Omdat God, en dat lezen we in het Nieuwe Testament nog veel sterker, Gods eigen zoon naar deze wereld komt. Omdat God zelf de Messias is. Daarom lukt het. En dan zie je het allemaal weer bij elkaar komen. Dan denk je, waarom lukt het ons niet? En waarom lukt het hem wel? Nou, omdat het God wel lukt. God doet het zelf. Hij laat zijn zoon, Gods zoon, God uit God, licht uit licht, geboren worden uit het geslacht van David. Uit die stronk van Isaïe. En hij laat zijn zoon die grote hobbels wegnemen. En hij laat dat overal in deze wereld verkondigen. En het is het evangelie dat ook hier in Dordrecht terechtgekomen is. Het evangelie van Christus. Degene die onze zonde wegneemt. Of de zonde der wereld wegneemt. Die de dood heeft overwonnen. En ondertussen wachten we op die komst. Maar we mogen dat doen aan tafel. We mogen dat doen aan tafel met hem. Waar hij zal zijn. Waar hij zal zijn, de grote gastheer. En hij geeft zichzelf weg aan ons. En hij zegt, neem dat nou maar, eet dat nou maar en drink dat nou maar. En weet dat ik dat met jullie nieuw zal eten en drinken in het koninkrijk van mijn vader. En als je dat nou wil, als je zegt, daar wil ik naar naartoe. Naar zijn koninkrijk. Die hoop wil ik in mijn leven hebben, in mijn leven. En in die hoop wil ik leven, ook voor de wereld waarin ik woon. Kom dan maar, ga dan maar met hem mee. En ga dan aan dat avondmaal. Je mag mee op weg naar het beloofde land waar die vrede zal heersen. Je mag ondertussen leven in het geloof. In dat loodje uit die afgehouwen stroom van Isaïe. En het is zo mooi hè, dat je dat zo leest. Hè, die Heere God, de Heere van de lege machten. Die als die grote houthakker aan het werk is. En bij dat kleine loodje gaat zitten. En wie een beetje verstand van tuinieren heeft. Die weet wat er uit zo'n klein reisje kan gebeuren. En die weet dat het kan. En dan kijken we maar goed naar dat kleine reisje. Dan kijken we maar goed naar de kribben van Bethlehem. Dan kijken we maar goed naar die tekenen van brood en wijn. En dan weet je, hij heeft gelijk. Er is nieuw leven. Hij roept ons tot dat nieuwe leven. En wat zeg je? Aan die kant gaat het op. Ga mee. Amen. We zullen samen de Heere God danken en bidden. Ik heb nog wat aanvullingen op de voorbeden. Dat is dat Gera inderdaad thuis is. Dat het dus heel snel en voorspoedig is gegaan. En dat ze alweer op de been is. En dat ze dus kan lopen. Dat is toch wel heel bijzonder. En we zullen God daar ook voor danken. Zuster Pieta Moerman die is moest onderzoeken ondergaan. En heeft daarbij een zware klaplong opgelopen. En daarom werd ze opgenomen in het ziekenhuis, eerst op de IC, maar ze mag nu op de gewone afdeling zijn. Maar woensdag wacht er ook een spannende uitslag van, ja, wat is er precies aan de hand in de longen. En dat is wel weer heel spannend, terwijl het goed gaat wat betreft de tumor in haar hoofd. Het is wel spannend altijd. We willen de Heere God ook danken. Onze zuster Pia Lodder heeft een gunstige uitslag gekregen van het onderzoek. Tumor is kleiner geworden, dus dat heeft de behandeling heeft goed gewerkt. Wel merkt ze dat ze steeds minder zelfstandig wordt, dus er moet ook wat dat betreft naar een oplossing gezocht worden om ergens anders te gaan wonen. De operatie van dominee van der Schaaf is op zich goed verlopen. Het is wel, betekent wel dat hij niet meer kan spreken, dat lijkt me toch ook wel heel moeilijk. En hoe het verder gaat, dat laten we maar in Gods hand. En we zullen vanmiddag, omdat Akke er vanmiddag is, bidden voor Akke van de Zijde. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wie in zijn schaduw schuilen wordt vrede toegebracht. Dat is het laatste wat we zongen en zo is het ook. Daar willen we ook schuilen bij u. Schuilen te midden van de dingen die in deze wereld gebeuren. Schuilen te midden van de dingen die er in ons eigen leven gebeuren. En alles wat er plaatsvindt. We kunnen het goed hebben en mooi, het kan allemaal zo mooi lijken, maar u weet precies hoe het is. En we leggen dat maar bij u neer, omdat we bij u willen schuilen. En helpt u ons om dat te leren ook, om werkelijk ook te schuilen bij u. Heere God, we zoeken zo vaak hulp en steun op heel veel plaatsen, maar niet direct bij u. Omdat we denken van dat dat ook wel niet zou gaan. We denken vaak zo klein van u. En we denken ergens misschien ook nog wel ja, dat dat nieuwe rijk wel een keer zou komen, maar zoveel geloof hebben we daar ook niet altijd in. En dat het in ons leven, in onze dagen, in ons hart vrede kan zijn, dat geloven we ook niet altijd. Als we zozeer met onszelf bezig zijn, met die hoge bomen, dan vergeten we te kijken naar die afgehouwen stronk. Dan vergeten we te kijken naar dat wat eruit komt. Een nieuwe twijg, een nieuwe lood, die vrucht zal voortbrengen. En onder wiens schaduw we kunnen schuilen. Schuilen tot het licht wordt. Heere God, en dat licht zal komen. En geef dat we dat alles zullen doen. En ook volgende week, als het avondmaal is, dat we dan zullen schuilen bij u. Want van u hebben we het nodig. Niet van elkaar uiteindelijk. Uiteindelijk zijn we op u aangewezen. En geef dan dat we ja, dat niet laten lopen. En dat niet voor kennisgeving aannemen. Om een keer te merken dat we zonder schaduw zijn. In dit leven of bij het oordeel. Dat we zonder u leven. Wat zou dat verschrikkelijk zijn als we altijd maar gewoon een beetje langs u heen zijn geleefd. En nooit de vreugde gevonden hebben. Om dat uiteindelijk te moeten merken dat dat inderdaad voor eeuwig die vreugde missen is. Heere, geef dan dat we zullen schuilen. Die schaduw zullen zoeken. Deze week maar al onze dagen. Wees u zo bij ons. En zegent u ons. We willen ook van u vragen. Denkt u aan hen, wiens namen we zo even noemden. En we denken aan onze zuster Pia Lodder. En we danken u voor de uitslag die ze kreeg. Dat ze weer verder mag, ook al weten we niet precies hoe dat verder moet in haar huis. Zegent u haar en geeft u haar de rust en vrede. En denkt u aan haar en allen die met haar meeleven. We willen ook bidden voor onze dominee van de Schaaf. We danken u dat de operatie goed is gegaan. Maar ook zijn leven leggen we in uw hand. Zorg er goed voor hem, zoals u dat alleen maar kunt. We willen ook bidden voor onze zuster Pita Moerman in het ziekenhuis. Weer een spannende week achter de rug. We vragen aan u, zorg er goed voor haar, voor haar man. En geef dat we woensdag blij mogen zijn over ook de dingen die u in haar leven doet. We willen u ook vragen, wees u met Victor en Inge, als ze naar Kenia gaan, zegent u hen op hun weg, bewaart u hen. Het is niet meer zo dat we zomaar ergens naartoe kunnen gaan en dat het overal wel veilig is, we weten dat. Dus gaat u ook met hen mee en zegent u hen. We danken u dat de operatie van Gera zo goed is gegaan. Na een grote teleurstelling mag het nu ook goed gaan. We danken u voor dat wat u aan hen haar gaf. En zegent u haar ook in het verder opknappen. We willen aan u vragen, wees u ook bij onze zuster Diesman, die vandaag de bloemengroet krijgt van de gemeente. En geef dat ze daarin inderdaad iets van uw vrede mag zien en ervaren in haar leven. Gaat u met haar mee. Wees u ook vanmiddag aanwezig bij de buurtlunch. Ook als er weer mensen bereikt worden met het evangelie, die het anders niet zo vaak horen. Geef dat er mag inslaan in hun levens. En dat we met hoop en moed weer verder mogen gaan. Denkt u aan hen. Heere God, zo komen we tot u. We leggen onze levens in uw handen. We willen bij u schuilen. Helpt u ons om dat ook te doen. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Ik wijs er nog op, en ik denk dat ik dat vergeten ben te vermelden op, ja, bij de mededelingen, dat er zondag, of zaterdagavond natuurlijk gewoon ook de bidstond is om 19:30 voor het avondmaal. Dus dat gaat wel gewoon door. Dus komende zaterdagavond om 19:30. Van harte welkom. En u krijgt een toelichting op de uitgangscollecte. Straks na de collecte of voor de collecte, tijdens de collecte krijgt u een toelichting. En als de kinderen terug zijn, zingen we gezang 3, vers 1 en 5. Dat is de lofzang van Zacharias. Maar Aad Kraan zal eerst even wat vertellen over de uitgangscollecte.
Techniek komt gaan. Dat doet hij niet. Dan moet ik deze. Oké, dankjewel. Goedemorgen, gemeente. De komende periode is de uitgangscollecte bestemd voor het kinderterhuis Takalani in Zuid-Afrika. Ik zal het project kort toelichten. In oktober heb ik een reis gemaakt in Zuid-Afrika en het ging uit van de stichting DJW. En dat staat voor Dienstverlening Jongeren Wereldwijd van de Christenvermeerde Kerken. Deze stichting wil jongeren een kans geven zich wereldwijd dienstbaar in te zetten voor de Kerk van Christus. De zogenaamde werkvakanties. De stichting DJW bestaat 25 jaar dit jaar en organiseerde een jubileumreis en ik mocht mee. Op eigen kosten natuurlijk. Even ter oriëntatie. Ik neem aan dat iedereen weet waar Zuid-Afrika ligt. Het is, op de kaart is het zo'n beetje loodrecht naar beneden. Het is ongeveer meer dan 12 uur vliegen. En Amsterdam en Johannesburg hebben dezelfde tijd in de zomer. Wij zijn geweest naar Polokwane, Limpopo, dat is de provincie, dat is het groene gedeelte. En even kijken, het kinderhuis van Takalani, dat ligt in Siloam. En het is voor ons het bekende gebied Venda, dat is het groene gebied. Het ligt tegen Zimbabwe aan. Takalani betekent wees blij. Ik heb de directrice van het kinderterhuis even op de foto gezet. Maar dan heb ik ook het blad diacoon en het projectennummer heb ik aan haar gegeven. Dus dat was een mooie combinatie. Kinderen die daar verblijven, die variëren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. En via het maatschappelijk werk worden ze doorverwezen naar Takalani. Kinderen zijn bijvoorbeeld in de steek gelaten door hun ouders. Beide ouders zijn gestorven, bijvoorbeeld aan aids wat daar behoorlijk heerst. Of ze zijn ernstig misbruikt. Ze hebben dus een hele nare geschiedenis achter de rug als ze in Takalani aankomen. Op het moment dat wij er waren, telde het tehuis ongeveer 59 kinderen, 30 meisjes en 29 jongens. Het aantal stafleden bedraagt 15 en ze willen allemaal een vader en een moeder zijn voor die kinderen. Nou, bij aankomst komen de kinderen gelijk naar je toe. Ze willen je gelijk een hand geven. De meesten zijn erg spontaan. En de kinderen, zoals u ziet, gaan graag op de foto. Bij de ingang staat een groot bord met de rechten en plichten van de kinderen. Om het nog eens even goed te benadrukken dat kinderen ook een plek hebben in deze maatschappij. Nou, nog een paar foto's van de slaapvertrekken. Eerst van de eetzaal. En van de jongens slaapzaal en de meisjes slaapzaal. Nog maar eventjes in close-up even genomen. We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat deze kinderen in de steek gelaten zijn en een hoop ellende hebben meegemaakt. Nou, gelukkig worden deze kinderen opgevangen in het kinderthuis Takalani. En het zal duidelijk zijn dat het kinderthuis onze steun erg hard nodig heeft. Het beoogde bedrag is 1000 euro. Dank voor uw aandacht.
Zo, nu zijn de kinderen van de zondagschool weer terug. En we hebben een mooi verhaal gehoord. Dat hoort bij de tweede advent. En jullie hebben vast al wel die hele mooie bol hier gezien. En willen we nog eventjes vertellen wat dat nou eigenlijk betekent, hè, die mooie bol. Misschien hebben jullie toch wel een beetje gezien. Waar lijkt die bol op, Cecilia? De wereldbol, hè? Ja, dat heb je goed gezien. Hij lijkt op de wereldbol. Is er misschien nog iets waar die bol op lijkt? Ja, Nora? Ja, de aarde, de wereldbol. Ja, het lijkt ook een beetje op een buik van een zwangere moeder. Want het thema is in verwachting. En als een moeder in verwachting is, dan krijgt ze natuurlijk een dikke buik. En eigenlijk is de wereld ook in verwachting. Want wij wachten op het kerstfeest. Wij wachten op de Heer Jezus die komt. De Heer Jezus is geboren, dat weten we al. Dat vieren we elk jaar. Maar eigenlijk wachten we ook op de Heer Jezus die terugkomt. Want nu is er wel veel narigheid op de wereld. Hè? Er gebeuren erge dingen. Maar als de Heer Jezus terugkomt, dan is het op de wereld vrede. Nou, en daar is het vanmorgen ook over gegaan. Dit is de plaat van vandaag. Een wereldbol. En de vredesduif. Het wordt vrede. Nou, en Reinoud, die mag naar voren komen. Want die wil ons vertellen waar we het vandaag over hebben gehad. Want we hadden het over Jesaja, hè, Reinoud. Was het in de tijd van Jesaja ook vrede?
Nee, oorlog.
Ja, het was oorlog, hè. En de mensen dachten, komt het ooit wel goed? Maar toen had Jesaja iets heel moois verteld.
O ja, daar zal een klein...
Er was een boomstronk, hè, die boom was omgehakt.
En zo'n klein takje aankomen en dat is Jezus.
Ja, een klein twijgje, een klein takje groeit eruit uit de familie van koning David. En dat is de Heer Jezus. En toen had Jesaja ook nog een heel mooi visioen. Er waren wilde dieren. Weet je nog welke dieren?
Ja, een leeuw en een kalfje. En die leeuw, ze zaten gewoon samen te spelen. En nog een kindje, die zat bij een giftige slang in dat hol en die slang die deed niks.
Zo. Ja. Ja, de wilde dieren konden gewoon met de lammetjes of de kalfjes gewoon spelen en gras eten en er gebeurde helemaal niks ergs. En het kindje werd ook niet gebeten door de giftige slang. Ja, en wat vertelde Jesaja nog over die mensen die verdriet hebben of die ziek worden of als er oorlog is? Is dat dan allemaal ook nog?
Nee.
Geen ziekte?
Nee. Er wordt niemand meer ziek, er is niemand meer verdrietig. Alle narigheid is voorbij. Het is vrede op de aarde. Nou, nu mag jij ophangen.
Dankjewel. We zingen nu de lofzang van Zacharias, het eerste en het laatste vers. Vers 1 en 5. daaromheen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Waar is dat nou aan?